Hey, het geeft me ook de ruimte om vandaag te spreken over iets wat al lang mijn hart heeft. Het is hetgeen waar Salomo, de wijze koning Salomo, van zegt. Het is de bron, het begin van alle kennis, van alle wijsheid. Volgens koning David, zijn vader, was het de voorwaarde voor vriendschap met God. En Mozes mocht iets zien van God, omdat hij hier zo vol van was. Iets zien wat geen mens ooit heeft mogen zien. Abraham werd een vriend van God, omdat hij dit bezat. Jesaja 33 zegt, het is Gods schat. Wist je dat? Wist je dat God een schat had? Dit is Gods schat. En zijn zoon Jezus was er helemaal vol van. Het was zijn grootste genoegen. Ik wil het hebben over de vrezen des Heren. Ik zie wat jongere mensen voor mij zitten. Die zitten ook ongetwijfeld verspreid over de zaal. Het is een beetje talen Kanaans, de vrezen des Heren. De meest recente Bijbelvertaling, de NBV, die gebruikt het ook niet. Tenminste, ze proberen zoveel mogelijk bij weg te gaan. Ze vertalen het met eerbied of met ontzag. Maar ik wil het vandaag hebben over het geheim van de vrezen des Heren. Wie is bekend met die term? Gewoon even, laat even je handen zien. Even zien, ook boven, doen jullie mee? Zijn er ook daar mensen die... Ik weet niet of ik het kan zien trouwens. Ja, nou best wat. Dat is mooi, want ik ga jullie nu 1 minuut de tijd geven. Niet als overhoring, niet als straks, haha, je had het allemaal fout. Nee, wat versta jij onder de vrezen des Heren? Dus vertel het even aan de persoon naast je. Die zegt, de vrezen des Heren betekent dit voor mij. Dit is wat ik ervan weet. Dus doe dat, je hebt net elkaar even leren kennen. Richt je naar die persoon naast je, laat niemand alleen zitten. Kijk goed om je heen, laat niemand alleen. Wauw. Werk langzaam naar een afronding, anders wordt het een lange dag. Fantastisch. Weet je wat nou zo mooi is om te zien? Je communiceert natuurlijk heel erg door woorden en door taal. Maar je communiceert ook met je lichaam. En hoe mooi is het om te zien dat de mensen die beginnen te spreken over de vrezen des Heren. En doen dan gebaren als dit en dat. Man, dat is ontzag. Dat is eerbied voor de Heere God. Dat is, wauw. Ik zie ook generaties die geen flauw benul hebben waar het over gaat. Dus dat is ook mooi. Want dat betekent in ieder geval dat ik wat te doen heb vandaag. Alright? Hey, ik zei het net al. Jesaja 33, het is Gods schat. Als we God willen leren kennen, zouden we dan niet allereerst benieuwd zijn naar wat zijn hart heeft. Wat belangrijk is voor hem. Dus ik wil vandaag door verschillende Bijbelteksten heen iets gaan ontdekken. Wat er zo waardevol is aan het hebben of het zijn in de vrezen des Heren. We beginnen bij Exodus 20. En dat is een gesprek tussen Mozes en het volk Israël op het moment dat zij de stenen tafelen ontvangen. Misschien ben je niet helemaal gewend om naar een kerk te gaan, of ken je de Bijbelverhalen niet al te goed. Ik zou soms iets introduceren, maar we gaan diep de Bijbel in vandaag. Right? We gaan diep de Bijbel in en dan heb je misschien wat meer huiswerk zo meteen. Dus dan krijg je wel een Bijbel van ons en dan ga je thuis uitzoeken hoe dat zit. Maar dit gaat over Mozes en het volk Israël op het moment dat God de 2 stenen tafelen geeft. Exodus 20. Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen. Het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Nou, het zal je maar gebeuren. Het zal je maar gebeuren. En ze deinsden terug bij die aanblik. Ze deinsden achteruit. Ze bleven op een afstand staan. En ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons. Wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we. Maar Mozes antwoordde, wees niet bang. Dat is niet het doel van God, zegt hij. Het is niet zijn verlangen dat jij bang bent. Nee, wat wel. God is gekomen om u op de proef te stellen. En vooral dit, u met ontzag, oftewel de vrezen, voor hem te vervullen. Zodat u niet meer zondigt. Het volk is bang. Bij het zien van God. Bij het zien van God is het volk bang. En het heeft iets te maken met die laatste zin, vermoed ik zo. En misschien herkennen we er wel iets van. Daar op de momenten dat er zonde is in ons leven, is het niet altijd comfortabel om bij God te zijn. Er zijn zoveel voorbeelden van mensen uit de Bijbel. Mensen die echt godsvruchtig leefden. Ze zo probeerden te houden aan zijn geboden. En die nog in de aanwezigheid zeggen, wee mij. Wee mij, nu zal ik sterven als ik bij u ben. Als we Gods heiligheid zien. Dus er is ook, ik snap wel iets van die angst. En toch zegt Mozes, die iets begreep van de vrezen des Heren, wees niet bang. Wees niet bang. Daar gaat het niet om. Als vrees angst voor God betekent, dan wil je van hem wegrennen. Dan ben je als het volk dat zegt, zeg jij het maar. Wij hoeven hem niet te spreken. Als vrees angst voor God betekent, dan wil je van hem wegrennen. Maar heilige vrees heeft helemaal niets te verbergen. Dat is angst om ver bij God vandaan te zijn. En ik snap, in beide gevallen gaat het over angst. En de vrees vertaalt iets van die angst. Maar het een zegt ik ren weg en de andere vorm van angst zegt ik wil er zijn. Ik wil bij u zijn. Mozes kende dat. Een mooi voorbeeldje van lezen we in Exodus 33. Dus we gaan een sprongetje naar voren. De Heer zei tegen Mozes. Ze hebben een moment van oog tot oog hebben ze met elkaar contact. Vertrek van hier met het volk dat je uit Egypte hebt weggeleid. En vertrek van hier is in de woestijn. Mozes is met het volk in de woestijn. En ga naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob onder ede heb beloofd. Dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. En ik zal een engel voor je uitsturen. En ik zal de Kanaanieten, de Amorieten, de Hetieten, de Perizieten, de Giewieten en de Jebusieten verdrijven. Maar ik trek niet met jullie mee. Want jullie zijn een onhandelbaar volk. En let op, ik zou jullie daarom onderweg wel kunnen doden. Nou, dit is een gesprek tussen Mozes en zijn liefdevolle hemelse vader. Dit is geen boze God, dit is een genadevolle God die zegt, als ik nog met je meega, dan lopen we het risico dat er straks niemand meer overblijft. Want jullie zijn onhandelbaar. Dus ik heb een oplossing bedacht. Ik stuur mijn engel met jullie mee. En hij zal alles volmaken, alles volbrengen wat ik jullie beloofd heb. Want als God een belofte doet, dan houdt hij zich eraan. Hoe onhandelbaar dat volk ook is. En dat geldt voor u en mij ook. Als God je iets beloofd heeft, dan gebeurt het ook. Ongeacht jouw gedrag. Want God is een God van beloftes. En ik moet je eerlijk zeggen, als ik Mozes was geweest in deze situatie. En ik was met dat volk al tijden door de woestijn aan het trekken. En het was daar bar, zeg maar. Niet per se heel fijn. En ik krijg van God te horen, weet je, vanaf nu gaan we het zo doen. Trek maar verder. Ik zal je het land geven. Het land van melk en honing. Het land van overvloed. Ik stuur een engel met je mee en die gaat alles voor je regelen. Dan zou ik teruggaan naar dat volk. Ik zou zeggen, jongens, de plannen zijn iets gewijzigd, maar het is er niet bepaald slechter op geworden. We gaan. Het is voorbij. En ik denk dat het volk zou staan juichen. Ik denk dat ze blij zouden zijn geweest. En ze zeggen, dankjewel Mozes dat je dit voor ons geregeld hebt. Eindelijk laten we die woestijn achter ons. Dat denk ik. En ik denk dat Mozes een heel fijn gevoel had gegeven als leider. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar het maakt Mozes kennelijk geen bal uit. Want zijn antwoord is niet, ja Heer, vol ontzag neem ik het tot me en ik ga het ze vertellen. Nee, zijn antwoord is, nee Heer. Nee, Heer. Wat is die belofte nog waard als u niet bij ons bent? Dan kunnen we wel zijn in het beloofde land. Maar als u niet bij ons bent, zijn we nog steeds een verdwaasd volk. Dit is wat de vrezen des Heren doet. Het plaatst de belofte in een ander daglicht als we degene die de beloftes geeft werkelijk gaan zien. Het ontzag voor God, de liefde die Mozes heeft voor zijn Heer, is groter dan de prijs van de belofte. En God raakt ontroerd. Dat is zo mooi om te zien. Want dit is dus ook wat er dan kan gebeuren, dus kennelijk, tussen een mens en God. Als er zoveel intimiteit is, dat je God op andere gedachten kunt brengen. Dat zien we op een paar plekken in de Bijbel. En God zegt, is goed, Mozes. Oké. Als jij niet verder wil gaan zonder mij, dan zal ik je ook niet zonder mij laten gaan. En het is als een soort van liefdespel wat hier tussen die twee nu plaatsvindt. En Mozes die zegt, oh, dank u Heer, maar dan wil ik u nog iets vragen. Dan wil ik u nog iets vragen. En we zongen het net. Toon mij uw glorie. Toon mij wie u bent. Het stopt hier niet. Mozes heeft niet zijn zin gekregen en denkt, nou, dat is mooi. Nee, hij gaat verder. Er is zo'n intimiteit. Toon mij wie u bent. En God zegt, ja, is goed. Maar dat doen we wel op een veilige manier. Ik plaats je ergens tussen de rotsen. En zo dat je me niet per se direct kunt zien. Want als je mij direct kunt zien, dan zul je sterven. Hoor je dat weer? Het volk wist het ergens ook wel. God is ontzagwekkend. Maar God plaatst Mozes daar tussen de bergen. En hij gaat achter hem langs. En Mozes mag iets zien wat geen ander mens ooit gezien heeft. Dit is het resultaat van leven van iemand die leeft in de vrezen des Heren. Een ander verhaal over de vrezen des Heren vinden we in Genesis 22. We gaan een stukje terug de tijd in en zijn naam is al gevallen. Dat gaat over Abraham. God heeft Abraham en Sarah een groot nageslacht beloofd. Dat is even wat je moet weten. Dus God is al op meerdere momenten aan Abraham verschenen en heeft hem een groot nageslacht beloofd. Hij zegt, Sarah zal een zoon baren en je zal enorm volk uit voortkomen. En ik zal hun God zijn en er komen koningen uit en man, ze zullen de hele aarde vervullen. Fantastisch. En dan krijgen we dit verhaal. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij. Ja, ik luister, antwoordde Abraham. Haal je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac. En ga naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar, en let op jongens, daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. Dit is wat God vertelt. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Ik vraag me af of hij überhaupt geslapen heeft. Maar zie je de gehoorzaamheid van Abraham hier? Hij zorgde niet voor uitstel. Hij ging niet in discussie met de Heere God. Anders dan Mozes. Hij luistert en zegt, als dit is wat u van mij vraagt, dan ga ik dat doen. Ik vraag me zelfs af of hij het met Sarah heeft overlegd. Het is niet altijd verstandig om iets met je vrouwen te overleggen, denk ik, als God het vraagt. Hij gaat vroeg in de morgen. Vroeg in de morgen. Hij snoest niet, hij gaat direct en hij zadelde zijn ezel. Nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee. Hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. En op de derde dag, 3 dagen lang, zijn ze in beweging. 3 dagen lang om te kunnen twijfelen. 3 dagen lang om misschien te kunnen zeggen, ik denk dat ik God niet goed verstaan heb. Herkennen we dit? Ik denk dat het toch niet helemaal klopt wat hij van mij gevraagd heeft. Maar Abraham blijft gewoon trouw. Zegt, dit is wat God tegen mij heeft gezegd. En op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. En toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel, ik zelf ga met de jongen verder, om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer en let op hier. Legde het op de schouders van zijn zoon Isaac, zoals de vader op zijn enige zoon het hout van het kruis legt. Op zijn enige zoon die hij zo lief had. Maar nu doet Abraham dat bij Isaac. En nam zelf het vuur en het mes. En zo gingen die twee samen verder. Vader, zei Isaac. Ja, mijn zoon, ik luister, antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac. Maar waar is toch dat lam voor het offer? Hij wist niks. Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn zoon. Wat een absolute waarheid is. En zo gingen die twee samen verder. En toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar. Op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Wat een gehoorzaamheid. Wat een gehoorzaamheid. Maar de engel van de Heer riep vanuit de hemel, Godzijdank, Abraham, Abraham. Ja, ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan. Doe hem niets. Want nu, en hier gaat het om. Nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Grondtekst, dat je vol bent van de vrezen des Heeren. Je hebt mij, zegt de engel, en dat is wonderlijk. Sommige Bijbeluitleggers durven te geloven dat de engel des Heeren Jezus is in het Oude Testament. Sommigen denken, nou, is niet helemaal te verantwoorden. Ik denk zelf van wel. Je hebt mij, je zoon, je enige niet willen onthouden. God koos ervoor om het wel te doen. Zijn liefde was zo groot, dit offer moest wel volbracht worden. Jezus gaf zijn zoon, maar hier grijpt hij in. Of zo, God gaf zijn zoon Jezus, maar hier grijpt hij in. Gehoorzaamheid, de vrezen des Heeren is gehoorzaamheid, zelfs als het volkomen onlogisch is. Want dit slaat nergens op. Deze hele vraag van God slaat nergens op. Abraham wist niet dat hij op de proef gesteld werd. Hij hoorde alleen dat de belofte zelf, Isaac, dit is hem dan. Man, Sarah en hij, ze waren bijna beide over de 100. Ze kregen dan uiteindelijk toch die zoon. En dan vraagt God om hem te offeren. This makes no sense. En toch deed hij het. Omdat zowel bij Abraham als bij Mozes niet de belofte het belangrijkste was. Maar God. Niet dat wat God je beloofd heeft is het belangrijkste voor je leven. Maar hij is de belofte. Dat is het geheim. Hij is de belofte. Abraham lijkt meer angst te hebben om God te verliezen. Dan dat hij vreest voor het verlies van de belofte. De vrezen des Heeren is gehoorzaamheid. En de vrezen des Heeren is verlangen om God niet te verliezen. Jezus wordt ook op de proef gesteld. Nadat hij zich gedoopt heeft laten dopen, gaat hij de woestijn in. In alle drie de verhalen zitten we in de woestijn vandaag. Mozes, Abraham en Jezus. En na 40 dagen lang van vasten wordt hij op de proef gesteld, want Satan komt bij hem op bezoek. En de tactiek van Satan is, en dat is ingewikkeld, heeft alles met die beloftes te maken. Satan vraagt van Jezus. Staat toch geschreven, als jij zou willen dat deze steen in brood verandert, zal het toch gebeuren? Jezus antwoordt. Een mens leeft niet van brood alleen, maar van wat God hem wil geven. Dus hij verwijst. De belofte klopt, maar daar gaat het nu niet om. Satan nodigt hem uit en zegt, werp jezelf van een berg. De engelen zullen je opvangen, daar zal je echt niks overkomen. Ja, zegt Jezus, maar er staat ook, je zult de Heere God niet op de proef stellen. En Satan brengt hem op de tempel en zegt, al deze rijken, kijk dan. Zullen allemaal van jou zijn als je mij aanbidt. En Jezus antwoordt, je zult alleen de Heer uw God aanbidden en niemand anders. Alle drie de beloftes komen in vervulling. Jezus zelf is het brood des levens. Hij haalt dit verhaal aan, deze waarheid. Als hij spreekt over de goede vader, dan zegt hij, joh, als een zoon, als een kind om een brood vraagt, zal hij hem toch geen steen geven? Het is een waarheid. En ook over alle rijken. We zullen weten dat de dag komt dat Jezus heer zal zijn over alle koninkrijken. En daarvoor hoeft hij niet zijn knieën te buigen voor Satan. De beloftes kloppen, maar ze kunnen je ook op een verkeerd spoor zetten. God houdt zich aan zijn beloftes. Ongeacht ons gedrag. Het is geen goede graadmeter om te bedenken of dat het wel goed zit tussen jou en God. Laat je daardoor niet misleiden. Hij is de belofte. Hij is de belofte. En de vrezen des Heeren laat je dat zien. Jesaja 11 zegt, op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en de vrezen des Heeren. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heeren. Dit gaat over de Messias. Jezus was vol van de vrezen des Heeren. En die zin over dat zijn ruiken zal zijn, is een soort van poging om iets te vertellen over hoe belangrijk dit was voor Jezus. En hoeveel vreugde die er ook uithaalde. Engelsen schrijven, it was his delight. It was Jesus' his delight. Een verrukking. Hij zal zijn de vastheid van uw tijden. Een rijkdom aan heil, wijsheid en kennis. De vrezen des Heeren zal zijn, de schat zijn. Het is zo belangrijk voor God. Hadden Adam en Eva dit misschien maar begrepen. Hadden ze maar gezien dat de belofte die de slang hun deed over wijsheid en kennis en macht die zij zouden krijgen zo deels waar is. Maar het zou ze alles kosten, namelijk God zelf. Dit is de grootste schat van God. Dat we hem vrezen en niet uit angst voor hem, maar angst om niet bij hem te zijn. Jezus verwoordt het als volgt. Wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. En mijn Vader zal hem lief hebben. En mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg. Dit is Jezus' vertaling van de vrezen des Heeren. Het gaat om verlangen. Het gaat om liefhebben. Dat zien we bij Mozes, dat zien we bij Abraham, dat zien we bij Jezus. En het heeft ook alles met gehoorzaamheid te maken. God heeft ons lief. Daar bestaat geen twijfel over. Zo lief had God ons, dat hij zijn enige zoon gaf. Uit liefde voor de hele wereld. Maar dat klinkt ook een vraag. Hebben wij God lief? Hebben wij hem lief? En Jezus zegt, als je mij lief hebt, als je mij lief hebt, dan zal je je houden aan wat ik zeg. Gehoorzaamheid. Onderwerpen. Zelfs als de opdrachten vreemd zijn. Zelfs als het helemaal niet duidelijk is. Zelfs als je misschien voelt dat je tegen God in moet gaan. Omdat hij iets van je vraagt. Waarvan je denkt, oké, u gunt me wel de belofte. Maar ik raak u ermee kwijt. Heer, ik wil het niet als Mozes. Ik wil het niet. Wij gaan niet verder. U bent belangrijker. U bent het allerbelangrijkste. Dat is de vrezen des Heren. Gisteren vierden Joël en ik, mijn vrouw en ik, onze trouwdag. En het is een slappe vergelijking. Ik ga het je al met direct vertellen. Het is een slappe vergelijking. Maar wij kunnen tegen elkaar zeggen, als je mij lief hebt, dan hou je je aan bepaalde afspraken. Dan vind je het waardevol wat ik van je vraag en andersom. Hoe weet je wel dat ik haar lief heb? Simpelweg omdat ik het bed niet deel met andere vrouwen. Omdat ik ze nu en dan eens de vaatwasser in en uitruim. Omdat ik weet dat ze dat fijn vindt. Dat ik rekening hou met de dingen die zij belangrijk vindt. Dat is, zo weet ze dat. Zo ziet ze dat aan mij. Maar hoe weet God dat jij en ik hem lief hebben? Hoe weet hij dat? Hij vraagt, doe wat ik van je vraag. Doe wat ik gezegd heb. En als ik dat op mezelf betrek, dan kom ik tot de eerlijke conclusie dat ik regelmatig vreemd ga als het op God aankomt. Dan brengt me dat op een plek dat ik zeg, Heer, het lukt me niet altijd. Ik steun en vertrouw op zoveel andere dingen. Gods liefde is zo groot. Wat doet Jezus als Petrus hem 3 maal verloochend heeft? Welke vraag stelt Jezus aan Petrus? Zeg het maar. Welke vraag? Hou je van mij? Dat is zijn vraag. Niet, heb je spijt van de dingen die je gedaan hebt? Bekeer je hiervan? Wil je je zonde belijden, Petrus? Zullen we afspreken dat je het nooit meer doet? Nee, dit is zijn vraag. Simon, zoon van Johannes, hou je van mij? En niet 1 keer, hij vraagt het wel 3 keer. En als iets 3 keer gebeurt in de Bijbel, dan betekent dat die vraag voor altijd doorklinkt. En Petrus weet het. En hij schrikt ervan en hij raakt echt verdrietig. Hij zegt, Heer, u weet toch dat ik van u hou? En eigenlijk is Jezus' vraag dan, hoe kan het dan? Hoe kan dit dan? Mozaïek 0318. Er is geen twijfel mogelijk dat God van ons houdt. En als je daar wel over twijfelt, laat dan voor je bidden zo meteen bij ministry. Want hij houdt zo ontzettend veel van je. Zijn aarde is er vol van. Zijn liefde is oneindig. Daar kunnen we week in, week uit over spreken. Maar vandaag wil ik spreken over onze liefde voor God. Houden wij van hem? Is hij het allerbelangrijkste of is ons oog gericht op de belofte? Denken we stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. En straks mag ik bij hem zijn in de hemel en dan is het fijn. Maar Jezus zegt nu, hier en nu, hou je van mij. Doe dan wat ik je gezegd heb. De Bijbel staat er vol mee. Dit is wat God zegt. Dit is een belofte van God over wat er ooit gebeuren zal. Ik zal hen één van hart maken en één van zin, zodat ze altijd ontzag, lees wel vrezen, voor mij zullen hebben. En het hun en hun nageslacht goed zal gaan. Hier is Gods belofte. Let op, sta hier niet blind op. Kijk naar je eigen deel. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Ik keer mij nooit meer van hen af. Ik zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag, ja vrezen, voor mij vervullen. Zodat zij zich nooit meer van mij af zullen keren. Wie wil leven in de nabijheid van God? Wie wil dat? Ik wil dat. Ik wil voortdurend leven in de nabijheid van God. Als ik deze stap zet of achteruit, daar is God, hier is God. Ik wil leven in zijn nabijheid. Wat mag ik ervoor doen? Hem liefhebben boven alles. Zeg, Heer, wat u wil, dat wil ik. En dan zien we wel wat er uitkomt van de beloftes. God is een God van beloftes. Hij is trouw en ze zullen uitkomen. Maar daar gaat het niet om. Hij is de belofte. Die dag zou komen. Ik geloof dat die dag er is gekomen met de komst van Jezus. En al helemaal met de uitstorting van de Heilige Geest. Zijn geest wil niets liever dan in en door en jou en mij getuigen van God. Ons vertellen hoe we hem kunnen eren en dienen en liefhebben. Dat is wat Gods geest wil doen. Kerk, mag ik je vragen om te gaan staan. Om in beweging te komen. We gaan zo meteen een lied zingen. Dat ons helpt om woorden te vinden. Om te zeggen, ik wil niets liever dan Jezus. Ik wil niets liever. Dat betekent ook niet de beloftes. Dat betekent ook niet de beloftes. Dat betekent ook niet je ticket to heaven. Ik wil niets liever dan hem alleen. Jezus, u bent het die we willen. Maar daarvoor mogen we de geest van God uitnodigen. De geest die op Jezus rustte. En hem deed helpen om te leven in de vrezen des Heren. En als je daarin ervaart, hey, het maakt me angstig. Dan heb je misschien iets te belijden. En dat is helemaal niet gek. Ik denk dat we allemaal zoiets te belijden hebben. Heer, er zijn momenten geweest dat ik niet trouw was aan u. Joh, ik had niet de vrezen des Heren, maar was vol in de vrees van de mensen. Mijn Heilige Geest, we nodigen u uit om ons te vervullen met heilige vrees voor u, Jezus. Heer, we geven u toestemming om ons hart te veranderen. Om niet vol te zijn van de beloftes die u voor ons heeft. Ons niet te richten op hoe goed het zou zijn als we met u mogen leven. Maar om ons hart te vervullen met een honger, een angst, een vrees om niet bij u te zijn, Heer Jezus. Vervul ons hart met een heilige vrees. Laat ons zien de dingen waar we afstand van mogen nemen. Laat ons zien waar we misschien genoegen hebben genomen om verder te gaan met uw engel in plaats van met u. Heer, vul deze ruimte met uw heilige vrees. Zodat we net als David kunnen zeggen, mijn hart zegt uw hart na. Kom in mijn nabijheid, Heer. Kom in mijn nabijheid, Heer. Het is uw hart die dat zegt en wij zeggen het na. We willen zijn in uw nabijheid.